Ja, soms zien jullie mij maandag 9 niet en dan weer denk ik 2 maanden achter elkaar. Okay. Ik hoor in ieder geval, dus toch, heel leuk om weer hier te zijn. Voordat ik erg aan begin, wil ik ook graag eerst een zegen vragen. Want als het God wordt openen, dan doen we dat in de aardigheid van de Heer Jezus. Jezus, dank u wel. Heer, dat we hier zo mogen zijn vandaag, Heer, dat we uw woord mogen openen. Heer, om daar uit onderwijs te worden. Heer, wilt u maar leiden vandaag, Heer, want we openen het in afhankelijkheid van u. Heer, om erover te spreken, Heer, en om het te begrijpen. Dank u wel dat u erbij bent vandaag, Heer, dat u gewoon aan deze kerk hier ook genoeg staat. Dank u wel, Heer. Amen. Amen. Ik weet nog niet meer dat we heel emotioneel zijn vandaag.
Dat we heel emotioneel is van.
Ik vraag me hier ook. Goed, we gaan zien hoe het gaat. Maar we hadden eigenlijk het voornemen met u te spreken over de best mogelijke voornemens voor het nieuwe jaar. Om daarin te groeien. Dat was mijn idee ook even. En dan wordt ineens alles op schop gezet. Omdat je hoort dat drie mensen, die op het oog een intrinsische, een hele krachtige relatie hebben samen, dan had je nooit verwacht dat die uit elkaar gingen. En dan gebeurt het dus toch. Dan komt daar de klant in en dan vertrekt de man. En dan gebeurt er heel veel andere ingewikkelde dingen. En dat blijft dan zo in je hoofd rondspoken. En dus ben ik bij een heel andere tekst uitgekomen dan wat ik gedacht had. Namelijk Efeze hoofdstuk 5, vers 21 tot 22. En misschien gaat u denken, wat voor alles die tekst heeft, dat voor een Bijbelstudie. Ik denk niet. Efeze 5, 21 tot 32. Ja, wacht, ik moet even net. Heel goed.
Wil je dat voor de, wil je dat in de micro doen? Dat is beter voor de opname.
Ja.
Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erkennen het gezag van uw man als dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden. En om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw hebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haalt ooit zijn eigen lichaam, integendeel, een voet en verzorgt het, zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk.
Ja, boven dit stukje hebben vertalers in verschillende vertalingen gezet dat het om het Grieks leven gaat. Het wordt zo veel gebruikt bij huwelijk. Hebben jullie ook gebruikt? Nee? Dit deel uit de Efeziëbrief leert ons in feite hoe belangrijk de relatie tussen man en vrouw is voor God. Door het vergelijken met de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Maar het is ook omgekeerd. En daar zit voor mij dan een grote bemoediging. Namelijk de perfecte eenheid tussen man en vrouw weerspiegelt iets van de diepte van de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Dus werk twee kanten uit. In ieder geval, dan lezen we ook in vers 32 in het laatste stukje. Daar staat: dit mysterie is groot en die betrekt tot Christus en de kerk. Ja, zoals het in een andere vertaling in het leven staat: ik weet dat dit alles moeilijk te begrijpen is, maar ik zeg het om duidelijk te maken wat voor verhouding tussen Christus en zijn gemeente bestaat. Dus de bemoediging voor vandaag haal ik uit Efeze 5. Niet om iets te leren over het huwelijk, maar juist andersom. Om ons iets te leren over de liefde van en onze relatie met Christus. Dus vandaag geen grondige Bijbelstudie over het huwelijk. Hoewel, ik wil er toch wel een paar woorden aan wijden. Ik wil er toch wel een paar woorden aan wijden. Maar dan wil ik wel dat als ik het tegen een man heb, dat de vrouwen even niet meeluisteren. En dat als ik het tegen de vrouwen heb, dat de mannen even niet meeluisteren. Want de een kan geen recht ontlenen aan wat de ander doet. Nou, dan even scherp houden. Want bij het bestuderen van deze tekst kwam ik een paar vooronderstellingen tegen die anderen alles op een rijtje hadden gezet. Dan moet je daar maar eens over nadenken, dan hoor je jezelf even zeggen. En dan las ik: het zou zomaar kunnen zijn dat Paulus in de opdracht van de Heere God de man oproept werkelijk en oprecht en standvastig te sterven. Omdat dat juist het zwakke punt voor de man is. En het zou zomaar kunnen zijn dat Paulus in opdracht van de Heere God de vrouwen oproept gezag te aanvaarden. Juist omdat dat misschien wel eens het grootste probleem van de vrouwen kunnen zijn. En vanmorgen onderweg hier naartoe, toen dacht ik zo maar eens van, ja, en dat beroepen we bij Eva. Want Adam zal haar ongetwijfeld geïnformeerd hebben over die boom. Dus het is niet een hedendaags probleem. Het is niet. En zowel voor de man als voor de vrouw, het is dus kennelijk iets van alle tijden. Oké, wat lees ik hier voor de mannen? En merk op. Paulus maakt veel meer woorden vuil aan wat mannen moeten doen dan wat hij aan vrouwen vraagt. Oké, daar gaat die mannen, vrouwen luisteren even niet mee. Ja, de tekst bevat een oproep aan de man om het hoofd te zijn. We hebben dan wel hoofd te zijn, oftewel verantwoordelijkheid te nemen, want daar gaat het over. Ja, zoals de Heer Jezus hoofd is van de gemeente. Op die manier. En dan denk ik, ja, let op, hè. Heel, want als het daarover gaat, Jezus zelf zegt op verschillende plaatsen dat hij niet gekomen is om te heersen. En hij is ook niet gekomen om zich te laten bedienen, maar hij is juist gekomen om te dienen. Ja? Hij is gekomen om zich volledig te geven, om zijn leven te geven. En dat, denk ik dan, broeders, en dat is dus de houding van waaruit wij hoofd mogen zijn. Ja, van waaruit we verantwoordelijkheid mogen nemen en waarvanuit we dus mogen dienen en zorgen. Ja, het is ook een oproep aan de man om zijn vrouw intens lief te hebben. Zijn vrouw. In anderen, zijn vrouw. Ja? Dus precies zoals Christus zo oneindig God overgave en volledig zijn gemeente lief heeft. Onvoorwaardelijk. Dus dan gaat het dus over onvoorwaardelijke liefde. En dan denk ik van, ja, Heer, nu kijk ik dan terug ook naar mezelf, hè. Ja, dat in de oren knopen en dat in praktijk brengen, dan heb ik al snel iets van koepel. Dat betekent nog wat. Ja, en denk eraan, dat is ook van toepassing als je aandacht tekort hebt. Ja, dat is ook van toepassing als je op seksueel gebied het een en ander mist. Ja, en dat is ook van toepassing als je vrouw in krem is, als je vrouw in kenau is. Want ik lees hier in die hele tekst nergens dat het alleen maar van toepassing is als je vrouw een hele nieuwe schat is. Gelukkig hebben wij mannen in deze kerk anders dan de vrouw al heerlijk een hele nieuwe schat is, dus dat werkt al mee. Dat werkt al mee. En dan de vrouw. Paulus had maar één waarschuwing voor de vrouw. Eén opdracht aan de vrouw. Nou luister, kerels hebben er nog niet mee. Ja, want wat zegt Paulus daar? De opdracht van God, die moet je er wel bij houden, hè? De oproep is je man gezag te geven. Het gezag van je man te erkennen. Als gezag door God gegeven. Dat is de context. Ja, dat betekent dat je dus in Christus vrijwillig het leiderschap van je man volgt. Vrijwillig het leiderschap van je man volgt. Zoals ook de kerk het gezag van de Heer Jezus herkent en erkent en daarin volgt. Want hoe werkt dat al? Het geven van het gezag aan je man maakt het voor hem mogelijk om de verantwoordelijkheid te nemen die hij opgedragen heeft gekregen te nemen. En die dingen die hangen wel helemaal bij elkaar. Die hangen samen. En dan heb ik dus ook voor de dames een gewetensvraag. De vraag moet ik naar de praktijk van alle dag. En dan kun je natuurlijk heel gemakkelijk zeggen, nou, die vent van mij, hij lijkt ook bepaald niet op Christus. Dus. Ja, dus. Hoe kun je dat gezag ook niet zo nauw? Dan denk ik, ja, kijk dan maar eens naar bijvoorbeeld het begin van 1 Petrus hoofdstuk 3, waar het gaat over het winnen van de man voor God. Ja? Of als ik het nog drastischer doe. Lees dan eens Spreuken, hoofdstuk 31, het laatste hoofdstuk van Spreuken. Vanaf vers 10 tot 31. Daar staat er tussenin in vers 23 staat iets over wat dat betekent voor die man. Gewoon eens lezen. Oké, allemaal samen weer. In een huwelijk zijn beide partners dus gericht op het geluk van de ander. En als ik dan terugdenk aan die situatie waar ik het net over had. Ja, dan leken wij aan de buitenkant waar te nemen dat het een perfecte relatie was. Als je dan nu terugkijkt en doorpraat, ja, dan blijkt dus dat het al een tijd lang niet meer gericht was op het geluk van de ander. Zoals het hier staat. Zoals ik het begrijp. Maar ik die beperking dan maar even aanbrengen. Zoals ik het begrijp, gaat het er dus om dat je gericht bent op de ander, zodat die ander tot zijn recht kan komen in de rol die hij heeft. Ja, dat is dan waar het in essentie over gaat. En als dat het geval is, dan is wat hier staat een kippetje. Dan is dat de natuurlijke situatie. Ja, want dat is immers de essentie als het gaat over de relatie tussen mensen. Dan gaat het in essentie gericht zijn op het welzijn en het belang van de ander. Waarop gericht zijn om die ander tot zijn recht te laten komen. In de rol die hij of zij heeft. En als iedereen dat doet, komt dus iedereen tot zijn recht in de rol die hij of zij heeft. Oké, zoals gezegd, in dit stukje. En dan gaat het aan de ene kant over het enorme belang wat God hecht aan de relatie tussen man en vrouw. Dat wordt vergeleken met de relatie met Christus en zijn gemeente. En Paulus schrijft ook dat het hier gaat ook over de diepte van de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Als hij schrijft, inderdaad, het is een mysterie. Het mysterie is groot. Hij schrijft het ook op de relatie tussen Christus en zijn kerk. En dus, net zoals in een huwelijk man en vrouw voor elkaar apart gezet zijn, zo zijn wij als gemeente apart gezet voor de Heer Jezus. Voor Christus, om met hem een eenheid te vormen, met hem als hoofd. Nou, dat is de invalshoek die ik de rest van de tijd nu wil hanteren. En ik realiseer me heel goed dat ik daarbij totaal helemaal niks nieuws ga vertellen. Dus helemaal niks nieuws. Je weet het in essentie allemaal al. Maar soms is het handig om nog eens op een rijtje te zetten. En dan begin ik maar gewoon bij vers, bij het tweede deel van vers 23. Ja, want dan staat daar, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. Of, zoals het in een oudere vertaling staat, hij is het, als hoofd, die zijn lichaam in stand houdt. Dus gaat nog redden. En in stand houden. Kijk, in Efeze hoofdstuk 1 kun je dat ook wel lezen, in vers 22 en 23, dat staat er gewoon klip en klaar. God heeft Christus gegeven als hoofd aan de gemeente. Wij zijn zijn lichaam. Vervuld met hem. Dat geldt voor de grote gemeente, wereldwijd. Maar dat geldt uiteraard ook voor elke plaatselijke gemeente. Dus ook voor de kerk hier in Hoofdstraat. En juist dat gegeven is, je weet dat ik een geweldige fan ben van de Tweede Nieuwkoming, dat weten jullie ineens. Ja, maar het is juist dit dat voor mij altijd een krachtig houvast is geweest. Als Christus niet het hoofd was geweest van bijvoorbeeld de kerk hier in Hoofdstraten, als jullie niet zouden functioneren in afhankelijkheid van hem en onder zijn leiding, dan had de gemeente al lang niet meer bestaan. Laat me eerlijk zijn, als je nou terugkijkt naar de geschiedenis van de kerk in Hoofdstraat. Als het mensenwerk was geweest, ja, dan had Cornelde al jaren geleden het pijltje bij neergegooid. Ja, want wat is die vertrouwen? En ik, gelukkig, de Heer Jezus is wel het hoofd. En hij redt en hij houdt in stand. Ja. Nou, enkele aspecten daarvan wil ik nog even benoemen. Christus is als hoofd boven al wat is aangesteld door de gemeente. Jezus is het hoofd. Van ons, van zijn lichaam. Ja? Dus niet een voorganger of oudste of wie dan ook. Ja? Niemand kan door afkomst of invloed of geld of macht of intelligentie of wat dan ook zeggen dat hij het hoofd is van de gemeente. Dat is niet. Ja? Er is er maar één en dat is de Heer Jezus. Zelf. Ja, en Christus is inderdaad niet het hoofd. Iedereen die leiding geeft of wat dan ook doet in de gemeente, mag dat dus doen onder de leiding van Jezus zelf. Heel direct. Ja. In dat verband heb ik bijvoorbeeld gekeken naar 1 Petrus hoofdstuk 5, als je dat stuk leest, en daar gaat het over. De leiding van de gemeente. De leiding van de gemeente wordt daar aangeduid als herders, die functioneren onder leiding van de opperherder Jezus Christus. Zo staat het dan wel. Ja. En die leiding, die dan als herders mag functioneren onder de leiding van die opperherder, dat is de leiding die door die opperherder zelf benoemd is. Dat is Jezus die de leiding in die gemeente benoemt in feite. Christus is het hoofd, wij zijn zijn lichaam. Wij zijn vervuld of wel vol van hem. Het is zijn inwoning, de inwoning van zijn Heilige Geest, die het lichaam in stand houdt en niks anders. Zijn inwoning houdt de gemeente in stand. Niet onze eigen werken, nee, het is zijn werken in ons. En om als hoofd zijn lichaam in stand te houden, geeft Jezus alles wat daarvoor nodig is. En bij dat in stand houden, ik heb net al gezegd, gaat het om die twee aspecten. Het gaat dan om en het verlossingswerk van de Heer Jezus, hij heeft zich weten gered. En het gaat om zorg die gericht is op de gezondheid en op leven. Ik kom er zo meteen uitgebreid op terug. En als gemeente zijn we een lichaam. Dat betekent, als gemeente zijn we dus ook een levend organisme. We zijn geen instituut. Nee, we zijn een levend organisme. We hebben een persoonlijkheid. Ik vind dat wel leuk. Als je kijkt naar verschillende gemeentes, dan hebben ze net als mensen eigenlijk gewoon een eigen persoonlijkheid. De gemeente hier in Hoogstraten, als je die vergelijkt met de gemeente in Turnhout, een andere gemeente, heeft een andere persoonlijkheid. Of in Beers, of in Antwerpen. Maar wij zijn heel soms niet. En heel soms is ons niet. Twee verschillende persoonlijkheden. Dus we zijn een levend organisme, uniek als plaatselijke kerk. En als kerk leven we dus. We leven, we ademen, we groeien, we voelen, we handelen. Maar ook ervaren we regelmatig dat we als organisme, dat we lijden. Er wordt getreurd, we raken gewond. En er is bijsturing, genezing en herstel nodig. Alle aspecten van het organisme. Bijsturing, genezing en herstel, dat door de Heer Jezus zelf steeds gegeven wordt. Ja, als we dan verder lezen in vers 24a, dan staat er volgens mij, en zoals de kerk het gezag van Christus erkent. Zoals de kerk het gezag van Christus erkent. We herkennen en het erkennen dus het gezag van Christus. Als gemeente zijn we dus een groep mensen die in gehoorzaamheid en in toewijding aan ons hoofd samen alles doen tot eer van Christus. Precies wat, zoals het lichaam dat hoort te doen. Ja, want we functioneren immers in afhankelijkheid van Hem. Net als vandaag hebben we bijvoorbeeld ook weer een samenkomst, maar het is wel een samenkomst in afhankelijkheid van Hem en tot eer van Hem. Ook vandaag. Ja, in afhankelijkheid en in opdracht van ons hoofd verheerlijken en aanbidden wij de Heere God. Ja, hebben we liefde voor de gemeenschap met elkaar. Ja, groeien we in wijsheid en discipelschap. En dienen we elkaar met de gaven die we gekregen hebben. Ja, en maken we uit bewogenheid met de mensen om ons heen het evangelie bekend. Alle dingen die we doen. Onder leiding van onze, omdat we zijn gezag herkennen en erkennen. Want dit zijn de opdrachten die hij ons geeft. Komt zo meteen nog even terug. Ja, en ik neem dus aan dat wij, ook hier de kerk in Houtstraten, ja, dat we proberen te zijn wat ons hoofd van ons vraagt. Toegewijd en onderwijs. Want dat ja, ik denk dat ons dat moet realiseren. Een hoofd is niet tevreden met een half lichaam. Het is ook niet tevreden met een lichaam wat maar half functioneert. Ja, hij wil zijn lichaam op 100%. 100% intact en dat 100% functioneert. En dat geldt natuurlijk ook voor ieder van ons afzonderlijk. Hè? Ook voor mij persoonlijk geldt dat de Heer Jezus wil dat ik niet slechts voor de helft, of slecht functioneert, op mij wil je 100% en op u wil je 100%. En dus op ons samen als gemeente wil je 100%. En dat vraagt ook weer dat je daar kritisch voor naar jezelf kijkt. Hoe staat dat dan bij mij erbij? Er zijn daar verbeterpuntjes. En tegelijkertijd realiseer je weer, het is zoals het staat, het is volledig zijn werk en hij heeft hier in de leiding. En hij houdt het in stand, tot lof van zijn heerlijkheid. En als ik dan weer verder lees, vanaf vers 25, dan staat: de mannen hebben uw vrouw lief, zoals Christus die kerk heeft lief gehad en voor zichzelf en zich voor haar heeft prijsgegeven. Om haar te heiligen, haar te reinigen met water van woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Nou, wat we daar dus lezen, ja, Christus heeft zijn kerk zo lief, dat hij heeft zich volledig voor haar gegeven. En de Heer Jezus zondert zijn gemeente voor zichzelf af. Dat lezen we ook weer. Ja, we worden gereinigd. Als we zijn geest in ons laten doorwerken. Ja, zijn woord is als een bad dat de gemeente reinigt. En dat gebeurt echt als we naar zijn woord gaan leven als individu en als gemeente. Dat is hier de boodschap van Paulus. Hij wil immers dat de gemeente stralend voor hem staat. Volmaakt, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Heilig en zuiver. We praten ook over onszelf als de bruid van Christus. Hè? Hoe ziet dat eruit? Fantastisch, toch? Dat is wat Jezus wil, hè? Dat we fantastisch zijn. Dat we bijzonder zijn. We zijn kostbaar. Als individu en als gemeente. We hebben soms de neiging om het alleen maar zelf te trekken. Nee, ik heb ook voor de gemeente. heilig en zuiver. Ja, en als ik dan kijk naar vers 29, dan lees ik hier zo'n heerlijke bemoediging. 29 en 30. Niemand haat zijn eigen lichaam, integendeel, men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledemaat. De Heer Jezus voedt en verzorgt zijn lichaam, de gemeente. En daarmee ook ons. Wij die daar lid van zijn. Weet je, ik vind dat een heerlijke bemoediging altijd, als ik me realiseer dat Jezus als hoofd van het lichaam werkelijk voorziet in alles wat we nodig hebben. Hij koestert, hij voedt, hij bouwt, houdt in stand enzovoort. En hoe doet hij dat dan? Door wat te
zeggen.
Door wat te zeggen. Ja, hoe dan door ons heen? Ja, maar ik kan hier dat zelf, die kan ik nu afdraaien. Ja. Dus het is weer een toepassing.
Dat hebben wij aangekomen in de volgende
maand. Ja, en dat kunnen we doen omdat Jezus alles gegeven heeft wat we nodig hebben. Kijk, in Efeziërs hoofdstuk 1, vers 13, een paar pagina's terug, dan lees ik, staat het dus letterlijk, hè? In hem hebt ook u de boodschap van waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. We zijn verzegeld met zijn Heilige Geest. Voor mij naar hoofdstuk 8, vers 23 staat het ook letterlijk dat we de Geest als eerste gave ontvangen hebben. Op het moment dat we tot geloof komen, dan hebben we verzegeld. En omdat dit een verzameling van mensen is. Medevoerder zijn, is Gods Geest die ook aanwezig. Ja, dus Jezus heeft zijn, wij zijn verzegeld met zijn Heilige Geest. En in het Johannes-evangelie zegt Jezus zelf ook van zijn Geest dat deze onze de trooster is. Onze leraar, onze leidsman. En ergens anders lezen we ook dat diezelfde Geest met onze Geest bidt. Enzovoort zijn. Ik heb er een heleboel dingen aan te doen. Dat is het eerste wat hij dus ook gegeven heeft als het gaat om ons koesteren, voeden, bouwen, herstellen, in stand houden, alles wat nodig is. Zijn Geest. En als tweede hebben we natuurlijk zijn Bijbel gekregen. Zijn woord voor ons. Want de Bijbel bevat en bespiegelt zijn gedachten. Niet onze gedachten, zijn gedachten. En zijn opdrachten, en zijn raad, en zijn bescherming. In die zin is de Bijbel ook heel nadrukkelijk een. Ik zie het toch graag als opvoedingsboek. Wat ons laat groeien, wat ons laat ontwikkelen, wat ons herstelt als we dat nodig hebben. De Bijbel leert ons over hemzelf. Maar de Bijbel die laat ook vooral ons zelf kennen. En leert ons een heleboel dingen over de relatie met hem. In feite leert de Bijbel ons alles wat we nodig hebben. En als het gaat over het koesteren van de gemeente en het groeien, dan hebben we nog meer gekregen. Hè? Want we hebben allemaal gaven gekregen. Ieder van ons heeft gaven gekregen. Lees op een aantal plekken. Kun je erover lezen. Efeze 4, Romeinen 12, 1 Korinthe 12, en zo zijn er nog van die plaatsen. Ja? En op al die plaatsen lezen we ook heel nadrukkelijk dat die gaven niet bedoeld zijn voor onszelf. We zijn altijd bedoeld om in te zetten voor de naaste. In de gemeente. Dus de bedoeling is dat we dat inzetten in de gemeente. En niet omdat we elkaar van nature zo lief vinden of om ermee te pronken. Nee, omdat we die van God gekregen en het is Christus, het hoofd van de gemeente, die ons vraagt om dat ook in te zetten op de plekken waar het nodig is. Voor die dingen die nodig zijn. Ja, we zijn met onze gaven in de lokale gemeente geplaatst, juist in het belang van de gemeente. Niet in het belang van onszelf. Nooit. Het is altijd in het belang van de gemeente. Ja, en er is nog meer. Als je er zo mee bezig bent, kom je gewoon aan de regelaar van die dingen en kom je op het spoor. Want er is door de Heer Jezus ook voorzien in mensen die ons toerusten. Toerusten zodat we kunnen functioneren. Eén pagina terug, hoofdstuk 4, vers 11. En hij is het die apostel heeft aangesteld en profeten, evangeliekondigers, herders en leraren, om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Dat staat hier wel in de goede manier. Hè? Er zijn een aantal mensen die toerusten en er zijn er een aantal die vegen. Hè? In de gemeente hebben we dus te vaak dat de mensen die toerusten ook degene zijn die vegen. Dat is niet tot opbouw van de gemeente. En hier zoals hier staat, de geloven worden de heiligen worden toegerust, ja, om hun ding te doen, ja, voor het opbouw van het lichaam van Christus. En wat ik dan ook zo mooi vind, en dat is eigenlijk het vijfde puntje. Christus heeft ook onze functie. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. Maar hij heeft ons wel iets te doen. Ja? Hij heeft ons taken en doelen om te realiseren. Als oefening denk ik dan maar voor straks. Hij wil dat we bruikbaar zijn voor hem en voor zijn plan. En in deze context heb ik het dan heel graag over, maar dat weten jullie inmiddels, over het grote gebod en de grote opdracht. Het grote gebod.
En uw naasten als uzelf.
En daarnaast als uzelf. Dus er zijn al twee. Er zijn twee opdrachten. Hè? Met het grote gebod. Ken je nog zo'n grote gebod, de opdracht? Ik ga het
omheen en
ik moet
het
volgende
keer. Alle volle gemeente ziet wat. En leer en onderhouden alles wat ik geleerd
heb. Ja, precies. Precies. Dat zijn er drie, hè, als je dat uitdenkt. Maar het mooie met name van de laatste vind ik dan dat het begint met dat Jezus zegt: ik heb volmaakt. Ik ben de baas. En volgens zich gaat op pad, verkondigt het evangelie, onderwijzen, vorm met elkaar een gemeenschap. En dan gaat het over discipelschap, dan gaat het over evangelisatie, dan gaat het over onderwijs of toerusten. En dan eindigt van een stuk met te zeggen, en weet je wel, ons hoofd, hè?
Ik ben met u.
Ik ben met u, altijd. Dus Jezus zegt, ik ben het hoofd van de gemeente. Ik laat jullie niet werkloos gaan zitten, nee, jullie hebben een aantal dingen te doen. En verrassing. Als jullie dat doen, ik ben erbij. Ik ben erbij. En dat al op elkaar vind ik schitterend. Hè? Want bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5 vers 20, moet je maar eens nalezen, daar staat het ook heel nadrukkelijk. Wij zijn zijn lichaam. En hier in deze wereld zijn we in feite dus zijn dienstknechten, zijn boodschappers, zijn vertegenwoordigers. En want in 2 Korinthe 5 vers 20 kun je dan lezen dat hij zegt van, jullie zijn mijn gezanten. En wat moet je als meisjes al doen? Dan moet je tegen de omgeving zeggen van bekeer je. Geef je over aan de Heere God. Dat is dan wat je moet doen. Dus Jezus heeft in alles voorzien tot opbouw en versterking van de gemeente. En we weten het allemaal, maar toch is het goed om daar nog eens naar te kijken en het gewoon ook vast te houden. Want ik weet dat we nooit zullen vergeten dat het Jezus zelf is die zout. Dat we er nooit mensen mee. Dat we ons mogen ontwikkelen, groeien en van nodig herstellen onder zijn leiding, zodat ook hij tot zijn doel kan komen, ook met de gemeente die in Hoogstraat. We hebben een grote toekomst straks met Christus. Maar de Heer Jezus zelf heeft een grote toekomst voor ons hier op aarde. Als gemeente, ook hier in Hoogstraat. En als, dan ben ik weer terug waar we begonnen waren, vers 31 en 32. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot. En dit betrekt ook Christus en de kerk. Kijk, en ik vind het schitterend dat Paulus in deze tekst twee heel bijzondere fenomenen bij elkaar brengt. Want het zijn van mij twee heel bijzondere fenomenen. Hij schrijft over de relatie tussen man en vrouw. Zoals de Heere God dat vanaf het eerste moment bedoeld heeft. Want er staat in Genesis 2, 24 of zo. Dus meteen na de schepping van de mens heeft God dat al gezegd. Hij heeft God al gezegd, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn hecht aan zijn vrouw en die twee zullen in je gaan. Ja, dus het is zoals God het altijd bedoeld heeft. Vanaf het eerste moment. Twee mensen die zodanig één worden en in elkaar opgaan, dat ze elkaar in alle opzichten versterken. Niet afbreken, versterken. Zodat beide tot hun recht komen in de volle uitkomst van Jezus. En tegelijkertijd, dat vind ik het krachtige, tegelijkertijd geeft het stuk ons inzicht in de bijzondere relatie tussen Christus en zijn gemeente. En juist dat inzicht vind ik bijzonder bemoedigend. Want we zijn als gemeente voor de Heer Jezus apart gezet. Hij houdt de gemeente, ook deze gemeente, in stand. En hij, de Heer Jezus, voedt en koestert en bouwt op. En heeft ons echt alles gegeven wat we nodig hebben. Te beginnen met zichzelf. Dus wij mogen dan ook alle dingen die we doen, ook we doen in afhankelijkheid van hem. Onder zijn leiding doen. In zijn naam doen en tot zijn eer doen. Amen. Karin,
ja.
Het is yours.